Ik wil voorstellen om met elkaar te zingen Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend herten der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Voorgaan in gebed. Heere onze God, zo mogen wij tot u komen in deze avond. Dan heeft u ons hier bij elkaar gebracht met een gedeelte van uw gemeente. Heere, dan kent u ons, dan kent u onze harten. En dan bidden wij u, Heere, mag het zijn zoals wij dat mochten zingen, het hijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot als dat, Heere, gewerkt door uw Heilige Geest in onze harten leeft, dan zult u overkomen. En dan bidden wij u, wilt u met uw Heilige Geest die woorden vanavond in onze harten waarmaken? Want, Heere, u bent toch een waarmaker van uw eigen woord. En als het dan mag gaan, Heere, over het lied der liefde, over het hooglied, en dan weet u hoe teer dat kan liggen, dan mogen wij u toch bidden, Heere, trek ons, dan zullen wij u nalopen. Want wij belijden u dat wij van onszelf zwart zijn. Maar in datzelfde hooglied, Heere, staat er ook dat als wij zwart zijn, dat wij toch ook liefelijk zijn in uw ogen om Christus wil, om de bruidegom. Heere, doe zo vanavond uw genade en uw ontferming ervaren. Sterk daartoe uw dienaar, Heere, die zich heeft voorbereid. U kent hem, u weet wat hij nodig heeft. Ook hij is zo afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. Heere, en laat het een avond worden waarbij het werk van u, Heer Jezus Christus, centraal staat in harten van zondaren. Dan komt u aan uw eer. Heere, geef ons zo een gezegende avond met elkaar, en dat die mag uitlopen tot roem en prijs van uw grote naam. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wil vanavond met u een gedeelte lezen uit het Hooglied en wel het tweede hoofdstuk. Waarboven staat het verlangen naar de bruid. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste, ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten ziet. Hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Ik heb begrepen, dominee, dat vanavond met name dit hoofdstuk ook in uw inleiding centraal staat. En ik wil u hierbij graag het woord geven.
Er is gezegd dat het een beetje anders zou zijn als anders. Dat komt omdat ik in mijn agenda had staan dat ik op 22 januari zondagsmorgens zou preken in de Maranatha-kerk. En ik heb een vriend die woonde destijds in Schiedam. En ik zei, joh, ik moet binnenkort in Rotterdam-Zuid preken. Heb je zin om mee te gaan? Nou, die zouden ze met mij meegaan. 22 januari 's morgens. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga over Hooglied preken. Over die tekst waar al twee keer naar gevraagd is. Maar dat nog steeds niet, die vraag is nog steeds niet beantwoord. Dus ik heb die week mij bezig gehouden met die vraag, met die tekst. En toen belde donderdagavond die vriend op. Hij zegt, jij staat helemaal niet in Rotterdam in de krant. Ik zeg, oh nee, nee. Hij zegt, een zekere dominee Geluk. Nou ja, dat mag je gerust geloven. Dat was een tegenvaller. Niet dat u dominee Geluk zou horen, maar dat ik heel de week bezig geweest was voor u. Want dat was natuurlijk echt voor u bestemd. En toen zei broeder Schaap, want die heb ik gebeld om te vragen hoe het zat. Nou ja, het is inderdaad een vergissing. En hoe dat dan verder gekomen is, dat weten we ook niet. Maar goed, hij zegt maar, dan hou je toch gewoon die preek dan. Nou ja, dat is dus nu. Maar ik hou dezelfde stof. Maar ja, het is geen preek natuurlijk. Het is, maar het is wel de stof die ik zou gaan behandelen. En dat wil ik dan doen. Dus dat is even een korte toelichting. Ik wil dat doen aan de hand van allereerst hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Daar staat: zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, niet bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat ze dezelfde lusten. En dan gaan we ook naar hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. En dan gaan we naar hoofdstuk 8, de versen 3 en 4. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. En dan weer die tekst: ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Tot zover. Wij zijn vanavond begonnen met het zingen van Psalm 42. En dat is niet voor niets, want die dochters van Jeruzalem, en we hebben al eerder met deze meisjes kennis gemaakt, die dorsten naar de bruidegom, die verlangen naar de gemeenschap met de bruidegom. Dus in Psalm 42 wordt eigenlijk de zielsgesteldheid van die jonge meisjes bezongen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw oog in uw huis, uw naam verhogen. Zoals u nog weet wellicht, die dochters waren huwbare meisjes die de genegenheid kende tot koning Salomo, tot de koning in zijn schoonheid. En je ziet dan zo dat het om geestelijke liefde gaat. De bruid, de Shulamiet, de bruid van koning Salomo, die is niet afgunstig, omdat die meisjes haar bruidegom beminnen en ook de liefde van hem zoeken te ontvangen en hun liefde aan hem te geven. Nee, in de geestelijke liefde schuilt nooit geen afgunst of jaloezie. Het geweldige van de geestelijke liefde is dat zij zichzelf niet zoekt, maar dat zij de Heere zoekt en dat zij ook het heil zoekt van de naaste. En vandaar dat de bruid van Christus niet alleen blij is met de liefde van deze meisjes tot haar bruidegom. Nee, maar dat zij zelfs die liefde voor die meisjes zou zoeken. Het goede voor hen zoeken. Dat ligt er in opgesloten. Wij zeggen: genade maakt gunnend. Ik hoop dat er zijn die dat weten vanuit hun persoonlijk leven. Als eenmaal die liefde tot God in Christus Jezus in ons hart gestalte heeft gekregen, dan ga je ook een ander zo die liefde gunnen. En ja, daar gaat ook nog wat van uit. Je merkt dat. Zeker als dat levend mag zijn. Dat mag je soms ook wel merken aan degene die het woord mogen bedienen. Of de ouderling die bij u thuis op huisbezoek komt en iets van die liefde mag vertolken naar u toe en naar uw gezin toe. Fijn is het als er dan iets van een heilige jaloezie bij ons gevonden wordt, om ook dat leven van de liefde met Christus te mogen kennen. Nou is het zo dat die liefde hier tussen de bruid en de bruidegom, in optima forma wordt geproefd en gesmaakt. Die bruid die zegt zelfs in vers 5... dat ze krank is van de liefde. Dat zal ze later ook weer zeggen tegen die meisjes. Als ze haar bruidegom kwijt is, weet u wel, daar hebben we met elkaar over gesproken. Dan zegt ze ook dat ze krank is van de liefde. En hier zegt ze dat ook. En het is geen wonder, want hij heeft haar gebracht in het wijnhuis. En de kanttekeningen van de Statenvertaling, die zeggen daar zo prachtig bij: dit is het huis van de vreugde en de blijdschap die wij door de kracht en de werking van de Heilige Geest in onze harten ontvangen. We kunnen dus zo vervuld zijn met de liefde van Christus dat ons hart als het ware een feestzaal is waar wij ons te goed mogen doen aan het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis. Zo vol maakt hij ons van zijn liefde tot hem. Wij worden dan vervuld, volgemaakt. Die liefde, die wordt immers uitgestort. En in zo'n woord zit al natuurlijk de volheid, hè. Het is niet zomaar een druppeltje liefde. Maar als hij in het wijnhuis gevoerd wordt, dan stort hij zijn liefde in op een overmatige wijze uit. En vandaar dat hier staat: ondersteunt gij mij met de fles. Dat wil zeggen, geef mij wat wijn, of misschien wel sterke drank, om deze liefde te kunnen verwerken. Want ik kan het haast niet dragen. Ik ben krank van de liefde. En wordt je dan ook nog gezegd: versterkt mij met de appelen. En dat ziet op de versterking door kruidige appelen, waar dus min of meer een geneeskrachtige werking van uitgaat. Om die liefde te kunnen dragen. Je denkt dan bij jezelf: zou ik dat nou ook in de situatie van vandaag plaats kunnen geven, zodat we het verstaan mogen? En dan denk ik aan de nodiging van de bruidegom tot zijn tafel. U hebt, zo heb ik gehoord van uw predikant, pas ook avondmaal mogen vieren. Dat is niet altijd hetzelfde, dat weet ik ook wel. Maar nou wil ik u vragen: kunt u zich herinneren dat u inderdaad door hem in het wijnhuis gebracht bent. En dat hij u met zijn koorden van liefde trok aan zijn tafel. En dat u daar mocht zitten. En daar mocht zien, want dat wordt toch zichtbaar gemaakt, hoe hij in de hoogste liefde die denkbaar is, zijn eigen lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten tot verzoening van al onze zonden. Als ik het brood van het avondmaal ter hand neem om het te breken, dan probeer ik me dat altijd heel erg bewust te zijn wat dat betekent. Als ik zeg, het brood dat wij breken. Het is iets wat wij stuk maken. Wat wij verbrijzelen. He, zo zegt het Oude Testament. Dat de haagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat daar de liefde Gods in meekomt. In die verbrijzeling van het lichaam van zijn zoon. Dat het brood dat wij preken de gemeenschap is aan het lichaam van Christus. Want wat gebeurt dat verbroken lichaam, dat wordt ons ter hand gesteld. Dat wordt ons aangereikt. Dus die liefde die zich ja bovenmate manifesteert en zo onbegrijpelijk is en zo diepgaand en zo alles overtreffend, dat ik ten ene male woorden tekort schiet. En dat God dan in dat eenvoudige teken van het brood die liefde zichtbaar maakt en manifesteert en schenkt en mij doet proeven en smaken en mij één maakt met die liefde. Nou, dat bedoel ik, dat is in het wijnhuis gebracht worden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hier wordt er rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En dan speelt eigenlijk hetzelfde met de drinkbeker van de verlossing. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegen is de gemeenschap. Daar heb je dat weer, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Wij zijn het voorwerp van die liefde. Wij die dat bloed mogen drinken. In dat slokje wijn. Wij mogen net zoveel drinken als we willen. We nemen maar een slokje. Maar die beker is vol. Vol van verlossing. Vol van liefde. Vol van genade. Vol van ontferming. En u mag gerust weten. Dat het bij mij wel eens boven komt als ik 3 of 4 tafels moet bedienen en tot 3 of 4 maal toe die drinkbeker de dankzegging opneem, dat je haast in staat bent om 3 of 4 keer een slokje te nemen. Om zo, ja ook, je liefde aan hem te bewijzen. Want hij vraagt het van zijn bruid. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Hij beleeft ook die liefde van zijn kinderen in die gemeenschap. Ik denk dat wij daar veel te weinig bij stilstaan. Dat we soms, ja, ook in die geweldige heilige verrichting van de gemeenschap met Christus te oefenen in het avondmaal, misschien niet eens doorhebben dat hij uw liefde zo dankbaar in ontvangst neemt. En daar ook van geniet. Hij is immers uw bruidegom. Hij is mijn liefste. Maar ik ben zijn liefste. Ik hoop dat u dat mee kunt maken vanavond. Nou, dat over te brengen. Ja, ik zou wel zeggen dat is een zaak van de Heilige Geest. Nou, en die ultieme liefde wordt hier gezien door die jonge meisjes. Die zo graag diezelfde liefde zouden kennen. En proeven en smaken. En zouden willen beoefenen. En dan zegt die bruid tegen die meisjes, en dat zegt ze vanuit de liefde van haar hart. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Dat heeft niets met een eedzwering te maken, maar dat betekent, ik waarschuw jullie dat je nu niet probeert om deze liefde bij jezelf op te wekken of wakker te maken. Je zou er toe geneigd zijn, juist omdat je er zo naar verlangt, dat je dus haast niet kunt wachten en dat je zegt, oh wat zou ik dat ook graag meemaken, meebeleven, in heilige jaloezie, in heilig verlangen. Nee, wacht, zegt die bruid dan, daar moet plaats voor zijn. Deze liefde krijgt gestalte in je leven, op zijn tijd, op zijn wijze en op zijn plaats. We weten dat uitgangspunt in dit hooglied van de liefde is de natuurlijke liefde tussen Salomo en zijn zwarte bruid. En we kunnen toch ook zeggen, natuurlijke liefde uit zich toch niet in de aanvang, in het begin, in zo'n overstelpende liefdesbeleving. Dat groeit. Wij kennen ook verliefdheid. En dan zijn we ineens helemaal verkocht. Maar in de eerste plaats is de vraag of dat wederzijds is. Je kan soms verliefd zijn op iemand terwijl een ander daar helemaal niks van weet, of er ook helemaal niks van wil weten zelfs. Dat kan. Daar loop je dan met je verliefdheid. Het kan ook zijn dat je uitgebuit wordt, juist omdat je zo verliefd bent, dat iemand daar misbruik van maakt. Kijk, je moet het ijzer smeden als het heet is. Kan ook. Maar we hebben het over liefde. En ook natuurlijke liefde is een wonderlijk verschijnsel. Ten eerste mogen we zeggen dat God in zijn geweldige goedheid de natuurlijke liefde als een paradijsroos heeft laten bestaan. En laat ons dat niet gering achten, want wat zou deze wereld zijn? Het is nu al een wereld vol van geweld en liefdeloosheid en oorlog. Maar wat zou de wereld zijn als de natuurlijke liefde er helemaal niet gevonden zou worden? Dan zou het hier een hel gelijk zijn. Dat heeft God gelaten. En dat betekent dat wanneer mensen van elkaar gaan houden, dat een zaak is die de Heere schijnt. En het is ook geweldig als je als jongere, daarom ben ik ook blij dat er toch weer wat jongeren zijn vanavond, dat je als jongere er ook zo mee omgaat. Er zullen er hier best zijn vanavond die zich met mij moeten beschuldigen over de wijze waarop men in het verleden is omgegaan met het meisje of jongen waar men verkeering mee kreeg en waar men misschien uiteindelijk ook wel mee getrouwd is. Dat hij zegt nee. Daar was God niet bij. Wij hebben dat allemaal alleen maar gedaan. En misschien is het allemaal nog goed terechtgekomen ook, maar daar staat een wonder van Gods trouw en goedheid en liefde. Je had hem er niet in nodig en toch liet hij zich niet onbetuigd, onbegrijpelijk. Maar ik vind het geweldig, ik voer nou geen huwelijksgesprekken meer omdat ik geen dienstdoende predikant meer ben. Maar ik heb het toch geweldig gevonden als je huwelijksgesprekken kreeg met jongens en meisjes. Die catechisanten bij je waren en die belijdenis bij je gedaan hebben. En die dan gaan trouwen en bij je op bezoek komen. En dan tegen je zeggen, dominee. Hè, want je vraagt dan natuurlijk waarom wil je eigenlijk in de kerk trouwen. Wat is de achterliggende gedachte? Dat er dan jonge mensen zijn die te kennen geven hoe ze met elkaar toch een biddend leven leiden in hun verkeringstijd. 'S Avonds als ze afscheid van elkaar nemen, dat doen met gebed. Dan zeg ik, daar kun je ook heilig jaloers op zijn. En wat geeft dat een verdieping aan je relatie? Dat kan niet anders. Want je kunt alleen maar met elkaar bidden. In de auto, bij wijze van spreken, 's avonds. Als het goed is. En als het niet goed is, ga je samen vergeving vragen aan God en aan elkaar. En dan mag je met een dikke kus uit elkaar gaan. En dan weet God ervan. En dan kun je heerlijk gaan slapen. Of er nog eens over na gaan denken. Een paar uur. Hoe fijn het wel was. En dat is echt een raad die ik je van harte meegeef. Daar ben je goed mee. Je leven lang. Goed. Zij zegt hier. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Het lijkt hier een beetje een verzoek, maar dat is het eigenlijk niet. Misschien dat het ook beter vertaald had kunnen worden. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ze laat zich als het ware in zijn handen vallen. In de preek zou ik dit voor het laatst gehouden hebben. Maar nou ga ik het aan het begin zetten. Waarom nou die linkerhand als ondersteuning? Wel, dan drukt haar hoofd tegen zijn hart. En dan mag de klop van zijn liefde even zoveel tikken per minuut gehoord worden. En dan zijn rechterhand omhelzen mij. Dat ziet op allereerste plaats op de liefdesuiting vanuit omhelzing zoals wij die ook kennen. Hè. Je omhelst elkaar om uitdrukking te geven aan je liefde. Maar die omhelzing is vanuit het Hebreeuws ook een uiting van bescherming. Zie het voor je? Ze steunt op zijn linkerhand. Hij drukt haar tegen zijn hart aan. Met de rechterhand omhelst hij haar. Vanuit zijn liefde en vanuit zijn beschermende zorg. En dan eindig ik de preek zo. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. En als je dan ook nog een organist hebt die daarop inspeelt, dan mag er soms iets van die vonk overslaan naar het hart. Maar niet wakker maken, niet opwekken. Weet je wat er wel zou kunnen gebeuren? En daarom is de gebeden om de Heilige Geest, dat je door meegenomen wordt. Dat de geest je in die liefde meetrekt.
Kijk, en dan gaat het dezelfde lusten. Dan bewerkt hij het zelf. En dat bedoelt die bruid die zegt. Want liefde die wij opwekken. Houdt geen stand. Het gaat om zijn liefde. Want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Er komt nog iets bij. En dat is best ook wel in het geestelijk leven leerzaam om dat te weten. Want er wordt iets bij gezegd. Gij die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt. En je vraagt jezelf af. Wat heeft dit dan toch voor betekenis? In zo'n context. Hè, als je het over liefde hebt. Die je niet mag opwekken. Die je niet mag wakker maken. Totdat het haar lust. En dan ineens daar een zinnetje tussen. Een bijzin. Gij die bij de hinden of de reeën des velds zijt. Ik moet zeggen dat er wel verschillende verklaringen voor zijn, maar dat die ik nu ga geven, ik zelf toch wel de meest aannemelijke vind. Ik ben een paar keer in Zuid-Afrika geweest, in de Paul Kruger Wildtuin. Gebied 2/3 van Nederland zo'n beetje. Waar het wild. In het wild leeft. En daar zijn tienduizenden herten. Allerlei soorten. En die grazen daar in grote kudden. En als je nou die beestjes ziet grazen of fourageren, ik weet niet hoe je dat noemt. Dan zie je voortdurend die oortjes in beweging. Die staan geen moment stil. Die beesten die moeten altijd bedacht zijn op roofdieren. Om geen prooi te worden. Hun waakzaamheid is nodig om te overleven. Ze kunnen geen moment niet waakzaam zijn. En dan ook nog die ogen die op de zijkant van de kop geplaatst zijn. Die gaan ook steeds heen en weer. Die draaien maar om goed omgeving te bespieden. En als er dan ook maar enig onraad dreigt. De eerste die dat ziet, die waarschuwt de hele troep. En dan maakt zo'n beest zo'n soort geluid. Tss, tss, een soort sissend geluid. En nou dan is het net of die hele troep onder stroom gezet wordt. Dus ineens gaat alles omhoog en dan kiest men allemaal dezelfde vluchtrichting. Om uit de klauw van de prooidieren te blijven. Nou. Wat is nou de verklaring? Als je geloofsleven nu nog zo onrustig is. Dat je er feitelijk niet echt lang van kunt genieten. Dan moet je het ook niet op gaan wekken in dat soort omstandigheden. Want dat heeft geen zin, want je kunt ieder moment moeten vluchten. Nou, u weet ook wel hoe je vluchtig aangeraakt kan worden onder een preek. Even wordt de snaar van de ziel aangeraakt. Even loopt er een traan over je wangen. Even word je bewogen. En dan zegt hij, de bruid, ga dan niet jezelf op zitten fokken van kijk. Dat is nou die liefde die ik moet hebben. gooi het niet weg. Dat is de andere kant van de medaille. Nee, want het is een geweldige zaak als je door het woord van God aangesproken weet. He, als je niet als een stok en een blok onder de prediking van het woord zit. Maar dat je je erdoor gevangen weet. Dat je er helemaal op gefocust bent. Dat je erin meegenomen wordt. Dat het je raakt. Dat het je bezighoudt. Dat is geweldig. En zeker als dat je gemoed nog als het ware in beweging brengt. Of misschien inderdaad in beweging brengt. Dank God ervoor. Maar ga er niet zelf mee aan de haal. Nou gaan we naar hoofdstuk 3. Die tekst van dat je die liefde niet wakker mag maken of op mag wekken, die wordt steeds in verband gebracht met de beleving van de hoogste liefde door bruid en bruidegom. Dat is toch wel het verrassende wat ik zelf ook bij het onderzoek van deze tekstwoorden heb gevonden. Het staat er 3 keer, maar dan 3 keer direct in verband met die hoogste liefde tussen bruid en bruidegom. Nou, we hebben er al iets van gehoord. Ze is krank van liefde. Ze moet ondersteund worden met wijn of sterke drank zelfs. Ze moet met kruiden moet ze ondersteund en versterkt worden. En dan zijn linkerhand, de rechterhand erbij. Dicht bij Jezus, veilig in zijn armen. En dan komt die tekst, ik bezweer u. En nou ineens een heel ander beeld. Ze ligt op bed. En ze is haar liefste kwijt. Het lijkt wel een nachtmerrie. In hoofdstuk 5 vond ze het heerlijk. Liet ze buiten de deur staan. Maar hier kent ze geen rust voor de ziel. Hij is er niet. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zal nu opstaan, in de stad omgaan, in de wijk en in de straat. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En jawel, daar heb je die wachters. Die wachters zijn er ook weer. Die zijn er iedere nacht. En die vinden haar. En ze is zo vol van hem dat ze zegt: heb gij die gezien die mijn ziel lief heeft? Nou, we weten vanuit hoofdstuk 5 dat ze geslagen wordt door die wachters. Dat de sluier van haar gezicht wordt getrokken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want daar was geen enkele reden toe. Maar ze hielden haar voor een publieke vrouw. Daar kun je mee doen wat je wil. Zeker als overheidsdienaar. Maar hier zeggen die wachters helemaal niets. Ze reageren gewoon niet. En dus die vrouw vanuit de nood van haar ziel, heb je die gezien die mijn ziel lief heeft? Ze doen net alsof dat ze niet bestaat. En dat is natuurlijk vreselijk. Dat kun je je niet voorstellen. Als je een appel doet op een overheidsdienaar in het openbaar en je bent in nood, en er wordt niks gezegd. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen: dit zijn herders en leraren. Het zijn stomme honden die niet blaffen kunnen. Kanttekeningen. Er zijn dus die namen van Christus die geen woord over Christus kunnen zeggen. Die zijn. Omdat ze zelf de kennis aan Christus missen. Vreemd zijn aan God en goddelijke zaken. Dat is erg als je van zo'n wachter afhankelijk bent. En dat ga je het allermeest merken als je Jezus kwijt bent. Als je op zoek bent. Als je hem niet meer kan missen. Als er bij wijze van spreken paniek is. Hij zegt, oh, heb je die gezien die mijn ziel lief heeft? En dan geen woord te krijgen. Kun je je voorstellen dat je in de nood van je leven naar de pastorie gaat? En dat de dominee de deur open doet met een slaperig gezicht. En je zegt, dominee, ik ben de Heer Jezus kwijt. Ik heb zo'n nood. Ik weet niet meer hoe het verder moet. En hij zou niks zeggen. Hij zou met grote ogen aankijken. En zachtjes de deur dicht doen. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Erg kan toch niet? Oh, wat zou het weldadig zijn als die dominee je binnen zou nodigen en zeggen, kom maar gauw naar mijn studeerkamer en vertel eens, wat is er? En dat dan vanuit de schriften weggewezen wordt naar hem. En dat die dominee zegt, kom, laten we maar zijn aangezicht zoeken. En misschien mag je hem zo weer ontmoeten. Zo wil de Heer het in ieder geval. Wij zijn immers zijn dienaar. En wij hebben tot taak om zondaren tot Christus te brengen. Dat is de heilige roeping die Hij aan ons heeft gegeven. Maar hier dus niets van dat alles. En kijk eens, dan is er maar een weinigje bij die mensen weggegaan en dan vindt ze hem al. Ze had helemaal haar betrouwen niet op die wachters moeten stellen. Ze had het eigenlijk al wel kunnen weten dat ze geen baat bij haar hulpgeroep zou vinden. Ze keek de verkeerde kant uit. En dat is vaak zo in ons leven. Hij is er wel. Hij heeft het zelf beloofd dat hij me nooit zal begeven en dat hij me nooit zal verlaten. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat is zonder twijfel waar. En in dat vertrouwen mag ik leven. Dat vertrouwen ben ik aan hem schuldig. Zal ik het zeggen en niet doen? Spreken niet bestendig maken? Heeft hij ooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs? Hij was er toch altijd, als u naar hem vroeg? Dan vindt ze. Nou, en dan. Dan bent u me al vooruit, want dan zeg je, ja, wat ga je dan doen als je hem vindt? Nou. Ik hield hem vast. Dat kan iedereen begrijpen. En ik liet hem niet gaan. Nee, natuurlijk niet. Als je eenmaal bij hem bent. En dan staat het totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had, in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Dat kom je in dat Hooglied nogal eens tegen. Die binnenste kamer, dat is de intiemste kamer die er is in het paleis of in het huis. Hier blijkt het het huis van de moeder te zijn. Dat is de kamer waar alleen de intiemste gasten komen. Dat is de kamer waar haar moeder haar gebaard heeft. En dan zie ik dat zomaar voor me. He, die bruidegom die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar toch in de baarmoeder van haar moeder geformeerd. Als een wonderlijk borduursel. En waartoe heeft hij haar gemaakt? Opdat zij zijn lof zou verkondigen. Hij heeft ze gemaakt als voorwerp van zijn eeuwige liefde. Eer iets van haar begon te leven, stond zij haar in zijn boek geschreven. Nou, en nou brengt die notabene die bruidegom, haar formeerder, haar maker, haar man, brengt ze in de kamer van de moeder. En daar staat hij nu op de plaats waar zij ter wereld is gekomen. Waar die bruid geboren is om zijn bruid te zijn. Ik ben geen moeder. Maar ik heb wel een moeder gehad. Een godvrezende moeder. En ik denk wel eens, wat moet het toch voor een moeder zijn als ze de bruid van Christus onder haar hart heeft gedragen. Als je de moeder mag zijn van een kind van God. Dat je betrokken bent als mens om onderdanen van dat koninkrijk van Christus ter wereld te brengen. Ja. Ik weet van mijn moeder bijvoorbeeld dat ze vooral met de broer die net boven mij is, die 6 jaar ouder, zo toen ze zwanger was, zoveel ja, werkzaamheden kreeg met dat kind. Dat is kennelijk bij het ene kind ook weer anders dan bij de ander. Daar is de Heere God ook vrij in. En wat is het dan geweldig als je dan inderdaad als moeder ook mag zien nog in je leven. Dat dat wat je toen geloofde in die zwangerschap en hoopte in die zwangerschap. Dat dan ook bewaarheid wordt in het leven. Dat God dat wonder inderdaad tot stand brengt. En zo'n kind toebrengt tot die scharen die niemand tellen kan. En dan vaak door de geweldige druk heen van ongeloof. Want juist die broer heeft het er in eerste instantie bij ons het slechtste eraf gebracht, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat je eigenlijk tot je moeder moest zeggen, nou laat alle hoop maar varen, want wat daar nog van terecht moet komen, dat weet ik niet. Ze kwam mij wel eens wekken, zei ze, want mijn vader werkte buitenaf, dus mijn moeder was alleen. De anderen waren al getrouwd, we waren nog met z'n drietjes thuis. En dan was mijn broer op de bromfiets weg. En dan was het al 12 uur geweest en 1 uur en dan kon ze geen moment slapen natuurlijk. En dan kwam ze me wel eens wakker maken en zei ze, nou is hij er nog niet. En dan die belofte te hebben. Maar de Heer is erin in gaan spreken in dat leven. Hij is als een verloren zoon thuis gekomen. Ja, zo gaat dat dan. Hè. Dat soort gedachten krijg je dan bij zo'n tekst in mijn moeders huis gebracht in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Nou, die gedachten, die geweldige liefde, die eeuwige liefde en dan ook die liefde tot de moeder, de ontvanger van dat zaad. Dat zaad dat tot in eeuwigheid zal pralen. En dan zegt ze weer, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Want maak dat nou niet wakker. Probeer dat nou niet bij jezelf op te gaan wekken, want dat wordt toch niks. Voor die liefde moet plaats voor zijn. Kijk nou eens hoe ik hier met die bruidegom in de kamer van mijn moeder ben. Hier heb ik het levenslicht aanschouwd om bruid te worden van Christus. Totdat het dezelfde lusten, zo is het ook mij vergaan, zegt die bruid dan. En weer die reeën erbij en weer die hinden erbij, dat ga ik dus nu weer niet verklaren, dat weet u nu. En nou gaan we naar dat laatste stukje. Hooglied 8. Dat is weer anders. Maar we voelen het gelijk al aan. Het gaat weer over diezelfde overstelpende liefde. Och, dat ge mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen. Kijk, en daar heb je het weer. Ik zou u brengen in mijn moeders huis. Ze schaamt zich ook nu niet meer, hè. Dat is ook wel een beetje eigen aan ons. Dat we ons soms nog schamen voor de liefde tot de Heere Jezus. Als je ziet wat een gal. En vergeef mij dat ik het zo zeg. Maar als je ziet wat een gal de wereld over ons uitstort. Het smerigste is nog niet smerig genoeg of het wordt uitgekraamd. En wij leven in de tijd van de vrijheid van meningsuiting en dan doet het er niet meer toe hoe je het zegt en wanneer je het zegt en wat je zegt. Je gooit er maar alles uit wat je wil. Theo van Gogh, hè? Je gooit er uit wat je wil. En wij zijn dan te bang haast om één woord te zeggen over hem. Of van hem. Kijk en hier. Dat ik u op straat vond. Ik zou u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Daar zou nog wat van uitgaan. Daar zou iets van die echte liefde gezien worden. En want het gaat hier natuurlijk om die reine geestelijke liefde. En dan neemt ze mee. En dan zegt ze, dan zou ik u toch weer brengen in mijn moeders huis. Het is allemaal in vooronderstellende zin. Dat is dus anders als bij die twee andere tekstgedeelten. Ik zou dit en ik zou dat en ik zou zus en ik zou zo. Maar ondertussen weten we wel wat ze van plan is. En dan weer naar het huis van die moeder. En gij zou mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven, van het sap van mijn granaatappelen. En dan komt het weer. En nou verlaten we weer dat spoor van de wensende zin, omdat die vertaling hier, vind ik zelf, niet helemaal recht doet aan wat er bedoeld wordt. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelst mij. Dat is zijn nabijheid. Mag ik het zo zeggen? Aan den lijve ondervinden. Zo nabij is het. Denk maar aan, het is mij goed nabij God te zijn.
In de berijmde zin gaat het zo. Het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Denk aan Psalm 23. Gij zijt met mij. Zo. Zo nabij. In zijn liefde die ik ervaar, die ik beleef, die ik doorleef, die ik voel, die geen momentopname is, ook niet door de waan van het ogenblik wordt bepaald, maar reëel aanwezig is. Werkelijkheid. Kijk, en dan weer, als het dan zo goed is, en zo rijk, en zo vol, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Nu zijn de reeën en de herten uit het beeld verdwenen. Je zou misschien hier al kunnen veronderstellen dat de meisjes al zo ver meegenomen zijn dat het schrikachtige wat aan het verdwijnen is, op de achtergrond aan het geraken is, meegenomen zijn al door die bruid. Dan hebben ze het zelf niet opgewekt. En dan hebben ze het zelf niet wakker gemaakt. Maar dan is het door haar gekomen. Door het getuigenis van de bruid. Door wat zij over haar relatie met haar bruidegom heeft gezegd. Ik heb deze preek, die voor Rotterdam-Zuid bestemd was, toch ook maar ergens anders gehouden. En toen kwam ik in de kerkraadskamer. En toen was er een ouderling. En die zei: dominee, ik heb een vriend. En die is ook predikant. En die was weduwnaar geworden op betrekkelijk jonge leeftijd. En die kreeg oog voor een vrouw uit zijn gemeente. En de Heere liet hem pas op de plaats maken met deze woorden: ik bezweer u dat gij deze liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. U weet toch niet wie het is, of wel? En inderdaad, de Heere heeft op zijn tijd en zijn wijze het zo gemaakt dat deze predikant kennis kreeg aan die vrouw. En ze zijn ook getrouwd. Gelukkig getrouwd. Goed. Kijk, dat zou ik in de preek niet verteld hebben. Maar dat kan hier gewoon wel leiden. Hè? Ja. En we gaan nu een ogenblik pauzeren.
Ja.
Wat zegt u? Nee, maar ik houd wel vast. Kom, gaat.
Dominee, dank u wel tot dusver. Ik zou haast zeggen, wie zou hier niet met een brandend hart voor liefde zitten op dit moment, dit horend, wat een rijk woord mogen wij hebben met elkaar. Ik heb voor u begrepen dat u het liefst de vragen schriftelijk wilt ontvangen, dus bij deze. En ik wil voorstellen, het is nu 5:05 tot uiterlijk 9:15, 9:15 te pauzeren.